Welkom bij Radio Maria.
Van harte welkom, beste luisteraars, bij het programma Heiligen Getuigen. We lezen dus verder voor uit het boek dat handelt over het leven van de zalige pater Valentinus Paquet. En we waren ondertussen aangekomen aan hoofdstuk 13, pater Valentinus op de preekstoel. En we konden reeds enkele eigenaardigheden, zoals de schrijver van dit boek het zelf omschrijft, horen van het heilig paterke. We hernemen een klein stuk, zodat we het verhaal gemakkelijk terug op het spoor komen. In de nagelaten papieren zijn alleen de gedachten voor zijn predicaties opgetekend. Zijn eigenaardigheden kunnen we slechts mededelen voor zover ze in ons geheugen berusten. Daardoor verliezen ze natuurlijk van hun waarde. In een onderrichting over slechte kranten en uitgaven besloot hij ongeveer aldus. Maar, pater, hoor ik u zeggen, wij moeten toch leven? Ja, maar gij moet ook sterven. Indien gij daar meer aan dacht, dan zou gij niet zoveel slechte artikels opstellen. Ja, wij moeten toch ons brood verdienen? Zeker, zeer zeker, maar gij moet ook uw hemel verdienen, en dat kan niet door slechte artikels te publiceren. Wat staat er ons aan te vangen? Het is mij gelijk, als het maar geoorloofd is. En hij keerde zich naar de kerkdeur, waar gewoonlijk in de eerste mis talrijke werklieden van de spoorweg zich bevonden. Ik weet ook niet wat gij moet aanvangen om uw kost te verdienen, maar in alle geval, liever dan slechte artikels te schrijven en te helpen verkopen, ging ik mij als simpel werkman bij de spoorweg verhuren. De slechte herbergiers kregen een speciale stempel. Hun huizen aarzel ik niet fabrieken van doodzonden te noemen. Ze mogen wel op hun uitgangbord schrijven in de duivel. Zijn preken krioelden van zulke spreuken, om zijn toehoorders aan te sporen tot het verdienen van de aflaat van Portionchula, zei hij: vandaag is het onze onnozele kinderendag. Dat wil zeggen, wij zijn dan meester over het vage vuur. Wij mogen dan uitrichten wat wij willen. Een meditatie over de heiliging bevat deze gedachte. Wij moeten onophoudelijk aan onze heiliging werken. Naar gelang van de aard van hun arbeid verlangen de boeren verschillend weer. Na de zaaitijd wensen ze dat het regent. Als ze de oogst binnenhalen, verlangen ze droog weer, zonneschijn. Om ons heilig te maken hebben wij alle dagen geschilderd weer. Het kan niet schoner. Wij zijn hier in Californië, vertelde hij een andere keer. Wij kunnen er geen voet verzetten of wij stoten op een klomp goud. Hier kunnen wij in één dag schatrijk worden voor de hemel. Als er een clariske naar de hemel gaat, rijden daar 14 dagen van tevoren lange treinen beladen met goederen, zodat de engeltjes zelf hun handen in elkaar slaan en roepen: O Heer, wie komt hier toch zo rijk aan? En daar zal hun geantwoord worden: vandaag arriveert hier een clariske met de sneltrein. Zulke gebeurtenissen tekenden een ganse leer in één beeld. Gebeurtenissen uit het dagelijkse leven benutte hij voor zijn predicaties. In zijn geheugen berustte een schat van beelden en van vergelijkingen. De inwoners van Hasselt konden dagelijks het laden van grote jenevervaten zien. De stad is immers bekend om haar jeneverstokerijen. Dat laden kwam van pas in hun preek. Andere voorbeelden zijn: een knaap die een dringende boodschap moet uitvoeren, maar onderweg een vlinder naloopt en de opdracht en boodschap vergeet. Het rumoer van de krijgsoefeningen die plaats hadden in de buurt van de stad. Alles wat draait en zwaait in ons dagelijks bestaan leverde dankbare stof voor heerlijke toepassingen. Een vergelijking voor het leven van de heiligen wijst op de oorspronkelijkheid van zijn beeld. Je hebt het al aan de hand gehad toen je klein waart. Je kwaamt uit school en stond daar voor een poel. Dan riept gij uw kameraadjes bijeen. Kom hier een keer kijken, ik zie de zon in het water en je kunt er naar kijken zonder te pinkogen. Wel, zo is het ook met de levens van de heiligen. Daarin zien we Jezus, zonder verblind te worden door de schittering van zijn Godheid. Dagelijkse zonden leveren gevaar op. De gewoonte van dagelijkse zonden leidt tot doodzonde. Als een kind voor de eerste keer een grote hond ziet, dan krijgt het schrik en het loopt huilend weg. Dat hoeft ons niet te verwonderen, voegde hij er lachend aan toe. Ik heb de kleine zo dikwijls zien wenen en wegvluchten als ze mij zagen aankomen. De tweede keer is het kind al minder bang. Tot uiteindelijk met de hond begint te spelen, het kruipt erop, trekt hem bij de oren, maar ineens bijt het lelijke dier en het kind is vreselijk gewond. Het doel van de meditatie, verklaarde hij een andere maal, bestaat erin vuur te vatten van goddelijke liefde. Enkele schietgebeden. Mijn Jezus, barmhartigheid, zoet hart van Jezus, onmiddellijk hebt ge vuur, terwijl de anderen die daar zitten te mediteren nog aan het ketsen zijn. Soms vond hij een parabel uit om een waarheid kernachtig weer te geven. Eens was er een koning die liet uitbellen dat hij goederen en geld wilde geven aan Jan en alle man die het hem kwam vragen. Je kunt u inbeelden dat het de hele dag een schrikkelijke geloop was naar dat paleis. De mensen kwamen van alle kanten. Oude mannen op krukken en kinderen, vrouwen met grote hoeden op en jonge dochters op grote klompen. Enige armen die in de buurt van het paleis woonden, wilden daar niet heen gaan. De koning weet wel, zeiden ze, dat wij gebrek hebben aan alles en we hebben het niet nodig om iets te gaan vragen. En ze gingen iets vragen ook, maar ze kregen ook niets. In een sermoen over de naastenliefde sprak hij als volgt. Twee boerinnen trokken op een vroege ochtend naar de markt, de ene wat voorop en de andere een eind achterna. Bij de draai van de weg ziet de laatste een goudstuk liggen. Hola, roept de eerste boerin, waarom laat je dat liggen? Raap het op, het is een goudstuk. Nee, kindjes, zo is dat niet gebeurd. De tweede boerin zal zich wel wachten om de eerste te roepen, maar ze zal integendeel blij zijn dat die het niet heeft gemerkt en laten liggen, en ze zal het zelf oprapen en in haar zak bergen. Zo moeten we ook het aan boord leggen met onze medebroeders. Alle liefdewerken zijn goudstukken die onze lieve Heer op onze wegen strooit. We moeten de ander niet roepen om die op te rapen, als wij zelf in staat zijn dat liefdewerk, die dienst en dies te meer, te kunnen verrichten. Het Limburgse karakter van het heilig paterke weerspiegelt zich in de schalkse humor, die als een zon over vele punten streelt en er blijft hangen. De luisteraars verwachten van een monnik, die met de handen in de mouwen en met neergeslagen ogen naar de kapel stapte, zulk een overvloed van luimigheden en dergelijke vermaningen niet. Een overste had pater Valentinus verwittigd dat hij te lang predikte, zodat de zusters over niet voldoende tijd beschikten om de zieken te verzorgen. Goed, moederke, geef me maar een teken, hoest maar luid, als het lang genoeg duurt volgens uw oordeel en ik zal ophouden. Het volgende sermoen duurde al bijna een half uur, toen de monnik de bekering van de heilige Paulus begon te verhalen. Saulus reed te paard naar Damascus om er de christenen te vervolgen. En juist bij de woorden en plotseling trof een verblindende bliksemstraal Saulus, zodat hij van zijn paard op de grond geslagen werd, hoestte moeder overste om te beduiden dat een half uur verstreken was. En pater Valentinus onderbrak zijn verhaal met de opmerking: Zusterkus, wij zullen Saulus maar laten liggen tot morgen vroeg, tot uitboeting van zijn zonden. En met deze woorden eindigde de meditatie. De predikant maakte een groot kruisteken. Een bekend feit uit het leven van de heilige Lutgardis stelde hij als volgt voor, want pater Valentinus stamde ook uit Tongeren. Op een koude winternacht werd er gewekt voor de metten. De heilige Lutgardis ontwaakte en voelde zich zeer ziek. Nee, dacht ze, nu naar het koor gaan, dat is onmogelijk. Ik bibber van de koorts dat mijn bed meeschudt. Ik zal maar onder de dekens blijven steken. Maar opeens hoort ze haar zusters. Domine labia mea. Heer, open mijn lippen, het begin van het koorgebed. En zij, zo gauw ze kon, het bed uit. Ze kwam te laat in de getijden. Dat gebeurt zo als men niet opspringt bij het eerste teken. Beter te laat dan het geheel niet, dacht zij. Ze gaat dan bij het groot kruisbeeld aan de deur haar mea culpa slaan. En ziet. Jezus maakt zijn rechterarm los. Heft haar tot aan de wonden van zijn hart. En laat haar daaruit water en bloed drinken. En sedertien was haar mond altijd zoet en kon ze met haar speeksel alle zieken genezen. Nu, in haar klooster ging elke zuster de communie volgens eigen devotie, de ene twee, de andere drie of vier keren in de week. Maar Lutgardis ging alle dagen. Dat konden de zusters niet goed verdragen. Ze mompelden en morden en het silentium leed er werkelijk onder. Hebt ge het vanmorgen gezien? Voor dat onnozel ding van Tongeren alleen moest de kosteres weer de communiedoek uitleggen. Ik versta niet hoe ze niet beschaamd is. Ik voor mij zou de ander zoveel last niet willen berokkenen, dat ze zich ook een keer onthoudt gelijk een ander, het zou haar deugd doen. Ze kwamen zelfs preutelend tot bij de abdis. Die Lutgardis moet altijd iets bijzonders uithalen. Maar moeder abdis maakte er zich vanaf met de woorden, och, trek het u niet aan en laat haar geworden, het is er een van Tongeren. Op zekere dag roept moeder abdis haar en klaagt. Ik kan het niet meer uitstaan. Het stilzwijgen wordt in mijn klooster niet meer onderhouden en gij draagt daar de schuld van. In het vervolg zult gij u gedragen zoals uw zusterkus. Viermaal in de week communiceren, niet meer. Hoort ge? Ja, moeder. En bij dat woord was Lutgardis weer naar haar werk. Maar ze was nauwelijks weg, of moeder abdis kreeg vreselijke pijnen in het lichaam. O lieve God, ik ga sterven. Men draagt ze naar de ziekenzaal en ze lopen om de dokter. Nee, nee, Lutgardis moet komen. En ze gaan dan Lutgardis roepen. Gauw, bij moeder komen. De heilige geeft teken dat ze er reeds geweest is. Nee, jij moet terugkomen. Gauw, 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 ze gaat sterven. Lutgardis daar naartoe. Mijn kind, van hetgeen ik u gezegd heb, moet ge u niets aantrekken. Ga maar alle dagen de communie. En moeder abdis was haar pijn kwijt. Nu, de zusterkes die gingen verder met preutelen en Lutgardis werd oud, stokoud, versleten en was haast afgeleefd. Ze kromp hoe langer hoe meer ineen en kon niet meer marcheren of twee zusters moesten haar ondersteunen. Het gebeurde op een grote feestdag. Twee zusters hadden haar weer naar het koor gebracht en begaven zich dan naar het oxaal om te gaan zingen. Aan het Ite Missa Est kijkt Lutgardis even naar het oxaal. De zusters hebben het gemerkt en mompelen onder elkaar. Zie haar eens omhoog kijken. Zij zal zeker nog moeten de communie gaan. Maar wacht een beetje, we zullen het haar alleen laten afhaspelen. Maar plotseling zweven daar twee grote, schone engelen naar beneden, nemen elk Lutgardis aan een arm en leiden haar zo naar de communiebank. Ge had ze dan op het oxaal moeten zien, met een neus, en vanaf dat ogenblik waren er altijd 10 zusterkes gereed om Lutgardis te helpen. Prettige vergelijkingen maakten zijn retraites aangenaam. De eigenliefde vergeleek hij met een zeer bereidwillige dienstmeid, steeds paraat om bij de minste wenk te helpen. Zenden we haar langs deze deur weg, dan zet ze een ander hoofddeksel op en treedt langs een andere deur weer binnen, met het verzoek waarmede zij van dienst kan zijn. Scrupules of gewetensbezwaren vergeleek hij eens met een vlek op het fijne witte zakdoekje van een dame. Deze roept haar meid en beveelt haar het vlekje met zeep te bestrijken en af te wassen. Maar het vlekje wil er echter niet uit. Dan nog maar eens gewassen en gewreven, zo lang gewreven tot er eindelijk een gaatje in dat zakdoekje komt. Zo komen de scrupuleuze zielen altijd neer op hetzelfde, tot er van al dat gewrijf een gaatje in het geweten ontstaat. O, riep hij vrolijk uit, een gaatje in je geweten, en dan lachte de vrome man zo hartelijk, dat de tranen hem in de ogen sprong. En dergelijke factoren maakten de retraite tot een geestelijke ontspanning van de ziel. Plechtige omstandigheden eisten natuurlijk een andere aard van toespraak, maar niettemin bleef er de eigen stempel van Pater Valentinus, zoals bij de eerste mis, van vier zijner neven.
Thank you.
De taal van het heilig paterke bevatte geen afgeronde, sierlijke zinnen, kunstige knepen van geslepen redenaars. Hij mocht de woorden van Sint Paulus tot de zijne maken. Mijn predicatie steunde niet op de overredingskracht van menselijke welsprekendheid, maar zij toonde zich door de kracht van de Heilige Geest. De glans van de wijsheid straalde nochtans door de eenvoud van zijn taal. Monseigneur Lambrecht had vernomen dat pater Valentinus de retraite preekte voor de zusters van de kindsheid Jezu in Gent. Hij vroeg aan de overste of er kans bestond pater Valentinus te horen preken, zonder door hem opgemerkt te worden. Dat viel niet moeilijk. Monseigneur kwam, hoorde de vrome monnik en zei bij het heengaan aan de eerwaarde moeder: "Die pater preekt doodeenvoudig uit ootmoedigheid, doch men hoort wel dat hij een zeer geleerd man is." Monseigneur Boogaerts bracht zijn laatste levensjaren door in Zonhoven, toen de ziekte hem daartoe dwong. Af en toe kwam hij in het klooster van de Grauwzusters te Hasselt, waar pater Valentinus regelmatig een afzondering predikte. Monseigneur kon niet voldoende de grondige geleerdheid van de sermoenen loven. De eenvoud van voorstelling droeg er zeer toe bij dat het volk en de ongeletterde menigte het heilig paterke immer verstond en smaakte. Zo brak hij het voedende brood voor de kleine. Het oude spreekwoord pectus est quod dissertus facit is op hem toepasselijk. Het hart maakt welsprekend. Het leven en streven van zijn hart maakte zijn taal bijzonder warm. Zijn gevoelens, liefde of haat, begeerte en vrees, alle gevoelens die hij wilde opwekken, brandden als vuur in de gemoederen van zijn luisteraars. De notities van een kloosterzuster geven ons nog een staaltje van de vorm waarin de vrome monnik predikte. "Ja, lieve kindertjes, gij gaat nu een retraite beginnen. Dat is goed. Maar nu moet gij aan niets anders meer denken dan om dat goed te doen. Want, weet het wel, op deze wereld hebt gij maar één zaak te verrichten, uw ziel zalig te maken. Dat is uw werk, en anders hebt gij niets anders als opdracht. En als gij dat klaarspeelt, dan doet gij genoeg. En daarom houdt u met niets anders bezig. Uw ziel heiligen? Een grote heilige worden? Zeg, zo zijt ge zinnens dat in orde te brengen, nu met deze retraite. Lief kind, de wereld bekommert er zich weinig mede of gij in retraite gaat. Nee, lief kindje, de wereld heeft geen enkel gemeenschappelijk punt met u en gij hebt niets met de wereld te stellen. Je hebt volstrekt met niemand iets aan te vangen, alleen met uw heiligmaking. Dat is uw taak. En daarom heeft de goede God u uit de wereld geroepen en u naar het klooster gebracht. Ziet, lieve kinderen, heilig worden moet ge, kost wat kost. Ge kunt daar niet meer aan uit. Maar ge kunt dat niet alleen in orde brengen. Daarom is Jezus op de wereld gekomen om u dat te leren en u daarin te helpen. Het is zo gelijk met een zware mand die men niet alleen kan dragen, maar Jezus neemt het ene oor en gij het andere en dan gaat het gemakkelijk. Maar de moed niet verliezen, hoort ge? Vooruit, altijd vooruit, spoedig vooruit, lopen, kindjes, lopen op de weg van de volmaaktheid. En zo niet, dan komt Petrus af, hoort ge? En dat is een vlugge. Die zal u wel aan het lopen krijgen. Nu, lieve kindjes, onthoud het wel. Uw ziel zalig maken, en als ge dat niet bereikt, bereikt ge niets. En dat verwachten ook al uw medezusters van u. Komt, lieve kinderen, zijt gij nu allen vast besloten heilig te worden? Hebt ge het gezegd? Antwoord eens. Ja, dat is goed. En hebt ge ook de plaats in de almanak gekozen, waar uw naam moet komen te staan? Ja, ja, kindje, ge moet in de almanak komen. De zoveelste van zulke maand zal men eens uw feest vieren. Och arme, Wat is uw moederke te beklagen met al die nieuwe heiligen? Die zal ook werk hebben. Nu, kindertjes, moet ge wel weten dat wij, om tot de volmaaktheid te klimmen, altijd aan moeten lijden en strijden, gedurig ons verzetten tegen onze bedorven natuur, enzovoort. Bovenstaande tekst bezorgt ons een flauw idee van de vorm van zijn predicaties. Buffon verklaart le style, c'est l'homme. Zo de mens, zo zijn stijl. En deze gave om als predikant te behagen bezat Pater Valentinus in hoge mate. Stijl was hij heel en al, zijn uiterlijk, zijn optreden, en met het woord, en met de stem, en in zijn blikken en gebaren. Hij liet een onuitwisbare indruk na bij diegenen die hem eenmaal hadden gehoord. En zo, beste luisteraars, beëindigen we hoofdstuk 13. Beginnen we aan een volgend met de titel De Apostel van de Biechtstoel, hoofdstuk 14. De goede vader, de bekwame geneesheer, de rechtvaardige rechter. De heilige Theresia formuleerde deze wensen voor haar biechtvader, een man met een oordeelkundig verstand, degelijk onderlegd in de theologie, godvruchtig genoeg om zelf ondervinding te hebben van het geestelijk leven en die de goedheid van zijn hart door al zijn woorden laat uitstralen. De aanhoudende waakzaamheid over zichzelf, de werking van de genade in zijn hart, de moeilijkheden die hij bekampte, die diepe wijsheid in zaken volmaaktheid, zijn voorzichtigheid, zijn zielenijver en onuitputtelijke goedheid bestempelden Pater Valentinus tot een uitzonderlijke biechtvader. Hij heeft het grootste deel van zijn leven in de biechtstoel doorgebracht. Elke dag, van de morgen tot de avond, was hij daar op post, zodat hij amper de tijd vond om voldoende voedsel te nemen. De paastijd duurde destijds in Hasselt 3 weken. Dan verbleef hij in zijn biechtstoel van 4:00 tot 11:00. Hij verwijderde zich enkel om mis te lezen, de goddelijke getijden te zingen en de maaltijd bij te wonen. Meer dan eens wees het uurwerk 1 of 2 uur als hij zich naar zijn cel begaf. Om de 7 jaar viert men in Hasselt de octaaf van Onze Lieve Vrouw Hemelvaart in de kerk van Virgayesse. Broeder Albertus Wijn, toenmalig koster van de Minderbroederskerk, vertelde de indeling van de dag voor Pater Valentinus tijdens het octaaf. De morgen bracht hij door in de biechtstoel van 4 tot 11:30. Dan las hij de mis. In de namiddag, om 12:30, begon hij opnieuw de penitenten te verhoren tot 11:00 in de nacht. Als de laatste gelovige de kerk verlaten had, knielde hij neer voor het miraculeuze beeld. De vrome man mocht kampen tegen de loomheid. Hij sluimerde uitgeput in voor het beeld midden in de kerk. Broeder Koster, die hem daar aantrof, zegde: "Ga naar bed, Pater Valentinus." En hij luisterde terstond. Zijn medebroeders konden niet begrijpen hoe hij zo zonder onderbreking kon werken, ook op hoge leeftijd, zonder dat zijn geest enig spoor van vermoeidheid vertoonde. Iedereen wist in Hasselt dat het heilig paterke op 11:00 van de dag en van de nacht bereid was bedrukten op te beuren, ziekten te bezoeken, zonder een seconde aan rust te denken. Gebeurde het dat iemand zich aan de biechtstoel bevond, dan bleef hij toch in de biechtstoel om te bewijzen dat hij gereed zat om iedereen met raad en sacrament bij te staan. Hij bad intussen, of woonde van daaruit, de heilige mis bij. Duizenden en duizenden heeft hij hulp verleend, getroost en gesterkt. Om een oordeel te kunnen vormen, zou Pater Valentinus zelf moeten spreken. Op dit gebied verklapte hij niets. Monseigneur Kezen vergeleek hem bij een landbouwer die korenschoven laat. Aldus staat de Pater Valentinus midden in de hoofdstad van Limburg, altijd maar bezig zondaars die hij bekeerd heeft aan Sint-Pieter aan te bieden en daarmee de hemel te laden. Daarboven zit er een hele vracht Limburgers die pater Valentinus er heeft binnengebracht. Hij spande zich terdege in om zijn zielenijver ook andere priesters mede te delen. Een deel van een toespraak tijdens een retraite. Wij moeten God vragen om een lang leven te verkrijgen. Niet uit gebondenheid aan de aarde of om haar ijdele vreugden, maar om veel te kunnen werken voor de glorie van God en aan het heil van de zielen. Overal waar wij zijn, zullen wij onwetenden vinden die richtlijnen nodig hebben. Zondaars die zich moeten bekeren, zwakken die moeten worden versterkt, vurigen die aangemoedigd moeten worden. Sommige van onze medebroeders begeven zich naar China, waar ze zich inspannen voor de bekering van de heidenen. Wij kunnen in ons land hetzelfde werk verrichten voor de zondaars. Het komt er niet op aan waar we werken. In de hoe-pay of in de hier-pay, de grote taak en zaak bestaat erin de zielen te redden. Wij spoorden de priesters en medebroeders aan om zondaars met de grootste zachtmoedigheid te ontvangen. Is dat soms lastig? Ja, vind dan moed in de gedachte dat gij daardoor de zielen kunt redden. Gebeurt het dat gij na u een hele dag afgemat te hebben op de preekstoel en in de biechtstoel, 's avonds laat nog iemand naar uw biechtstoel ziet komen, wees niet ontsteld of ontstemd. Ontvang hem uiterst zachtmoedig. Misschien is het een grote zondaar die door u uit de klauwen van de hel verlost hoopt te worden. Hoorde hij gaarne biecht? Zijn handelwijze en woord zouden soms die indruk verwekken, maar niets is minder waar. Het was hem natuurlijk een troost, zielen te redden, maar dat genoegen was louter van bovennatuurlijke aard. Rekening houdend met zijn aard en karakter, moet hij biechthoren een marteling gevonden hebben. Het was voor zijn uiterst kuis gemoed een hof van olijven, een kalvarieberg, een langdurige kruisiging. Hij verzette zich echter tegen deze natuurlijke afkeer met zulk een drang en dwang dat iedereen het biechthoren voor hem als een geluk beschouwde. Zo kon hij de woorden van vader Franciscus tot de zijne maken. Wat voor mij vroeger bitter was, is voor mij veranderd in zoetheid voor ziel en lichaam. Als biechtvader presteerde hij een reuzentaak. Gedurende meer dan een halve eeuw bracht hij elke dag over het algemeen meer dan 5 tot 6 uur in de biechtstoel door. Een rekensom zou ons tot het besluit brengen dat hij ongeveer 100.000 uren van zijn priesterloopbaan aan dit liefdewerk heeft besteed. Telkens weerklonk eerbiedig en sterkend: Ego te absolvo, ik schenk u vergiffenis. Is het een overdrijving te verklaren dat hij zijn leven in de biechtstoel heeft doorgebracht, zegde hij niet tot een medebroeder: Kindje, wij priesters kunnen en moeten ons heiligen in de biechtstoel. De heilige Alfonsus beklemtoonde bij de plichten van de biechtvader dat een priester in dit opzicht een liefdevolle vader, een vaardig geneesheer, een verlichte leraar, een rechtvaardige rechter moet zijn. Deze 4 punten worden om de beurt hierna behandeld.
Thank you.
We hoorden dus de heilige Alphonsus vier punten aanhalen die in de volgende delen van het hoofdstuk zullen behandeld worden. Namelijk, een priester dient in het opzicht bij de plichten van de biechtvader een liefdevolle vader te zijn, dat is 1. 2. Een vaardig geneesheer. 3. Een verlichte leraar. En dan tenslotte 4. Een rechtvaardige rechter. In de eerste plaats treedt de priester in de biechtstoel op als een geestelijke vader, die het leven van de genade aan de penitenten weergeeft of voedt en sterkt. Een goede vader dient uit te munten door een bestendige en onuitputtelijke liefde. De drang der goddelijke liefde bezielde pater Valentinus. Daarom was hij steeds paraat om te helpen, armen en rijken, mannen, vrouwen en kinderen, geleerden en ongeletterden. Daarin bestond geen onderscheid voor hem. Een zuiver, bovennatuurlijk inzicht leidde hem. Bij het tonen van voorliefde geschiedde dit voor de diepst gezonkenen, de minst onderwezen. Naijver was zoek bij hem. Hij was in tegendeel overtuigd dat de medebroeders zich beter kweten van deze taak dan hij. Soldaten en andere lieden die over minder of weinig tijd beschikten voor dit sacrament, hoorde hij gewoonlijk voor de anderen. Hij hoorde biecht in verschillende kloosters, in en buiten Hasselt. In de gure winter en de broeiende zomer begaf hij zich wekelijks naar het klooster van de zusters en was voor alle kloosterlingen een toonbeeld van engelachtig geduld en van wondere voorzichtigheid. 'S Nachts riep men hem menigmaal. Bij voorkeur vroeg men pater Valentinus, ook buiten de stad. Dan stond hij onmiddellijk op. Het gebeurde zelfs dat hij zich achter de portier bevond nadat er gebeld was, en dat hij het woord sprak voor de boodschapper iets kon vragen: ja, ik zal meegaan. Het geschiedde dat hij 2 uur bij het bed van een stervende vrouw bleef zitten. Hij zou de mensen willen roepen hebben om te biechten, om de genade van dit sacrament te delen. Op zekere keer reisde hij met de trein van Maastricht naar Hasselt. Een goede vriend van de mindere broeders stapte onderweg op en sprak: kijk, pater Valentinus, het is hier kermis. Ja, reageerde hij, dat is een goede gelegenheid om eens te biechten. Nu biechten? Dat kan toch niet? Jawel, jawel, ga daar maar even zitten nadenken. En na enkele tijd liet het heilig paterke hem knielen, hoorde de belijdenis en gaf zijn reisgezel met zichtbare voldoening de heilige absolutie. Er zijn ook andere voorbeelden van dergelijk optreden bekend. Zijn langdurige ondervinding bracht er hem toe zich zelfs niet over de diepste val te verwonderen. Hij koesterde een bar geringe opvatting over zichzelf en voelde daardoor des te meer medelijden met de anderen. Daardoor ook vernederde hij zich in de biechtstoel meer dan de penitenten zelf. Het hoeft dus niet te verwonderen dat iedereen graag naar hem toe ging. Hij noemde hen: mijn kindje, mijn engeltje, mijn bergmanske. Zij hadden geen fout bedreven. Zij dienden slechts vertrouwen en moed te putten en geen vrees te koesteren. Het speet hen, nietwaar? Hij zou gauw voor alles vergiffenis schenken. De penitentie bad hij met hen mee of verrichtte die alleen. Ze hadden het reeds lastig genoeg. Sommige zondaars voelden zich door zijn minzaamheid zo in de war gebracht, dat ze riepen: nee, pater, gij zijt veel te goed, dat wil ik niet. Dergelijke situatie laat ons begrijpen dat personen die gedurende 20 of 30 jaren van de sacramenten verwijderd bleven, hem naar hun sterfbed riepen. Voor hem golden als basis de woorden van Jezus tot de overspelige vrouw: ga in vrede en wil niet meer zondigen. De woorden van de apostel mogen wel regelmatig worden aangehaald voor de gesteltenis van het gemoed en van de geest bij pater Valentinus. De liefde is geduldig. Zij is welwillend. Zij wordt niet licht gestoord. Zij houdt geen rekening met het berokkende kwaad. Zij verontschuldigt alles. Zij gelooft alles. Zij vertrouwt alles. Zij verdraagt alles. Versteende harten heeft hij zo ontroerd dat ze vermurwd waren, dat de personen snikten als kinderen en nooit heeft hij iemand gevleid. Hij was uiterst kies in uitdrukkingen en bewoordingen en eiste hetzelfde van zijn biechtelingen. Monseigneur Kezen beschreef deze toestand als volgt. Men werd gewaar en besefte dat tijdens zijn spreken er iets bovennatuurlijks omging in onze ziel. Als we uit de biechtstoel kwamen, dan mochten we met de discipelen van Emmaüs vragen, Non cor nostrum ardens erat in nobis, brandde ons hart niet van liefde, terwijl hij tot ons sprak. Men voelde het. Men was in betrekking geweest met een man van God. En zo, beste luisteraars, beëindigen we vandaag het programma Heiligen Getuigen. We lezen voor uit het leven van de zalige pater Valentinus, het heilige paterke van Hasselt. We hoorden bijzonder mooie stukken uit onder andere zijn preken, maar ook nu dus zijn, zeg maar, de houding die hij zichzelf aanmat tijdens het biechten en als biechtvader. We hoorden het eerste punt dat de heilige Alfonsus heeft aangehaald, dat een biechtvader een liefdevolle vader moet zijn. Een volgende keer gaan we verder met de andere drie, vaardig geneesheer, verlichte leraar en rechtvaardige rechter. Indien u graag nog verder wilt horen wat de zalige pater Valentinus zo bijzonder maakte in deze drie andere punten, dan nodigen we u natuurlijk graag uit om opnieuw af te stemmen op het programma Heiligen Getuigen. We danken u voor uw luisterend oor en wensen u nog een bijzonder fijne dag toe.